We hebben vandaag een heel uitgebreid onderwerp. Want men heeft maar zo bepaald dat we vandaag 3 bijbelstudiebijeenkomsten achtereenvolgens hebben. En het leek sommige mensen goed om dan 3 gelijkenissen te bespreken. Maar ik heb iemand gekend die zat erbij toen het werd aangekondigd. En die zei, dat krijgt hij nooit af. En dat kon wel eens kloppen natuurlijk. Want hoe dan ook, het is een hoofdstuk vol met gelijkenissen. 3 gelijkenissen in dit hoofdstuk. Lucas 15 is het. Een kenmerk van de gelijkenissen is nou eenmaal dat er altijd veel meer in zit dan we op het eerste gezicht vermoeden. En zelfs meestal ook meer dan we op het tweede gezicht vermoeden. Maar dat merkt u vanzelf wel. Overigens is het zo dat bijbelstudie, dat kun je nooit voltooien. Dat is nooit klaar. Dat is wel eens lastig natuurlijk, want je blijft altijd aan het werk. Voor zover je dat werken mag noemen. Maar het is aan de andere kant ook een troost, want dan heb je tenminste wat om je leven mee te vullen. Nou, dan hebben we de praktische toepassing van vandaag al gehad, hè? Gaan we nu naar Lucas 15. Het lijkt me goed om eerst een gedeelte daaruit te lezen, zodat we weten waar we het over hebben. En ik lees zoals gebruikelijk uit de Statenvertaling, omdat het mij anders onmogelijk is om bijbelstudies te geven. Dus Lucas 15 vanaf vers 1, waar staat, en al de tollenaars en de zondaren naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u hebben de 100 schapen en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouderen, verblijd zijnde. En thuiskomende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Of wat vrouw, hebbende 10 penningen, indien ze 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naast de geluk totdat zij dien vindt. En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Al zo zeg ik jullie, is er blijdschap voor de engelen gods over 1 zondaar die zich bekeert. Tot zover. Ja, ik ben mij bewust dat we hier te maken hebben met enkele zeer bekende gelijkenissen. En de volgende gelijkenis in dit hoofdstuk is waarschijnlijk nog bekender. Dat is de gelijkenis van de verloren zoon. Die heet namelijk zo, dat staat erboven, hè, de verloren zoon. Ik vraag me altijd trouwens af waarom er niet boven staat de zonen. En ik vraag me altijd af welke zoon men eigenlijk bedoelt als het gaat over de verloren zoon. Maar goed, daar kunnen we het misschien nog over hebben, als we daar nog aan toekomen vanmiddag. Ik wil eerst een poosje stilstaan bij deze eerste gelijkenis. Eigenlijk als een soort inleiding tot dit hoofdstuk. Want het blijft zo dat deze gelijkenissen hier allemaal in principe dezelfde strekking hebben. Wanneer we ze in een paar woorden moeten samenvatten, dan kunnen we gewoon even lezen vers 10 bijvoorbeeld van dit hoofdstuk, waar staat, alzo zeg ik jullie, er is een blijdschap voor de engelen gods over 1 zondaar die zich bekeert. Daar gaat het om. Of als u het anders wilt lezen, dan leest u vers 7. Ik zeg jullie dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Dat is de hoofdgedachte uit dit hoofdstuk. Namelijk dat het erom gaat om dat wat verloren was terug te vinden. Dat wat verloren was, moet teruggebracht worden in het bezit of in het beheer van de oorspronkelijke eigenaar of beheerder. Daar gaat het om. En dat is wat de Heer in deze gelijkenissen naar voren brengt. En hij doet dat naar aanleiding van de omstandigheden. Een van de merkwaardige dingen in de evangelie vind ik altijd dat de Heer niet speciaal volgens een plan te werk gaat, blijkbaar. Maar als hij spreekt, doet hij dat naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen of eventueel naar aanleiding van bepaalde vragen. Ik weet wel, wij worden altijd geacht een systeem te zoeken in de methode die de Heer Jezus hanteerde. En ik heb dat wel eens geprobeerd, ik heb nooit een systeem kunnen vinden. Het systeem wat ik vond was altijd, de Heer reageert op de actualiteit, op dat wat om hem heen gebeurt, op dat wat hem gepast voorkomt. En van die omstandigheden maakt hij gebruik om dieper op bepaalde dingen in te gaan. Dan gaat het dus om dat de Heer reageert op de omstandigheden. En die omstandigheden die waren vaak hetzelfde. Vandaar dat we dezelfde gedachten vele malen herhaald vinden. En een van de meest opmerkelijke dingen in het spreken van de Heer Jezus vind ik nog altijd, dat hij dat veelal zijn spreken was naar aanleiding van de weerstand die hij ondervond van met name dan de godsdienstige leiders in zijn dagen. Het merkwaardig is dat de Heer niet te strijden had tegen zondaren, tegen mensen die atheïst waren, mensen die nergens mee rekenden, die van God of gebod niks moesten hebben, heet dat in betrekkelijk gewoon Nederlands. Maar hij had de problemen juist met de godsdienstige leidslieden in zijn dagen, met de fariseeën of de schriftgeleerden zoals ze hier ook genoemd worden. Dat zijn degenen die murmureren. Ik heb wel eens meer gezegd, ik weet niet wat het is, murmureren. Het staat maar nauwelijks in de Nederlandse woordenboeken. Maar het is iets wat in Israël nogal eens vervoegd werd, hè, dat woord. Hè. Het kwam nogal eens voor dat Israël murmureerde. Dat was al zo bij de uittocht uit Egypte. Daar ging het meteen al fout. En hier zijn we meer dan 1500 jaar later. En we lezen de fariseeën en de schriftgeleerden murmureren. Om een heel merkwaardige reden, namelijk omdat ze zeggen, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Het wordt de Heer verweten dat hij omging met zondaren, met hen gemeenschap had, dat wil zeggen, hij kwam bij hen thuis en hij at bij hen enzovoorts. Hij kwam bij hen in hun woning, dat is een merkwaardige zaak, want al meer dan 1500 jaar geleden, zoals gezegd, bemoeide de Heer zich ook met zondaren en at met hen, namelijk toen hij een heel volk van zondaren uit Egypte verloste en hen zou brengen naar het beloofde land. Toen was er ook murmurering, toen had het weer een andere oorzaak. Maar het murmureren, dat was er blijkbaar altijd wel. Maar waar het nu om gaat, is dat de Heer dus geen probleem heeft met zondaren. Er staat dan ook in vers 1, al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. Zijn publiek bestond uit tollenaars, zondaren, soms staat er hoeren en tollenaars en hoe dat maar meer heten mag. Maar dat was het publiek van de Heer Jezus. Zij hingen aan zijn lippen, zij luisterden naar hem. Zij kregen ook vergeving gepredikt door de Heer. De Heer zei ook gewoon tegen hen, ga heen, ik veroordeel u ook niet. Of uw geloof heeft u behouden, of meer van dergelijke uitspraken. Uw zonden zijn u vergeven. Dat werd tot zondaren gezegd inderdaad. En de fariseeën en de schriftgeleerden zijn gepikeerd, want ze vinden dat beneden hun stand. Dat hoort namelijk niet zo, vindt men. En het brengt hun stand naar beneden. Je moet niet vergeten, fariseeën en schriftgeleerden waren rabbies en de Heer Jezus werd over het algemeen ook als rabbi beschouwd. En de manier waarop hij in het leven stond, bracht hun stand naar beneden. Het was hun te min. En dat is ook de, precies wat in dat lied stond wat we vanmorgen al gezongen hebben. De fariseeën waren boos, dat was hun veel te min. Het was beneden hun stand. Zij waren elitair, de Heer Jezus was dat niet, hij trok zich er niks van aan. Nou, laat ik er maar niks verder over vertellen. Maar in ieder geval is het zo dat zijn levenswandel in heel wat van onze kringen niet geaccepteerd zou worden. Daar komt het op neer. Denkt u daar maar eens over na. Maar hij at met hoeren en tollenaren. En het antwoord wat de Heer geeft is in de vorm van een gelijkenis. Je komt straks op terug waarom het juist deze vorm heeft. Maar in ieder geval is de gelijkenis in zijn eerste betekenis duidelijk. En die andere gelijkenissen die volgen, namelijk die van de verloren penningen, die van de verloren zoon, zijn wat dat betreft ook duidelijk. Wat de Heer uiteenzet is namelijk dat het niet gaat om hen die zich niet als verloren beschouwen, hen die helemaal niet zoek zijn, maar het gaat om hen die verloren zijn, hen die de weg kwijtgeraakt zijn. Kortom, zij moeten teruggevonden worden en dat is wat de Heer ook meerdere malen tijdens zijn optreden herhaalt. Hij sprak tot hen deze gelijkenis zeggende, wat mens onder u hebben de 100 schapen en een van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En waar het om gaat is duidelijk, de Heer gaat ervan uit dat er een minderheid is die verloren is. En bij dat verloren zijn, moeten we er niet meer van maken dan wat er letterlijk ook in het Grieks staat. Het gaat om hen die verdwaald zijn. Dit schaap is ook letterlijk verdwaald, hè? Is de weg kwijtgeraakt. In ieder geval de weg naar huis. Kunnen we natuurlijk wel zeggen dat ze een eigen schuldschapen zijn, om eenmaal eigenwijs enzovoort. Dat kan wel zijn, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat als hier staat dat hij dat schaap verloren is, dan betekent dat simpelweg dat hij de weg is kwijtgeraakt. Het betekent niet dat hij dood is. Of dat hij niet meer bestaat. Hij is er wel, maar hij is van de route afgedwaald. En daar gaat het om. Dat is de enige betekenis van de uitdrukking verloren gaan in de Bijbel. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat wij die term verloren zijn of verloren gaan altijd maar in één betekenis hanteren. Wij bedoelen daar meestal mee dat iemand voor eeuwig verloren is. Dat wil zeggen, hij komt niet in de hemel, om het dan maar heel kort te zeggen. En dat kan wel zo zijn. Als iemand werkelijk voor de volle 100% de weg kwijt is, zal ik dan maar zeggen, dan houdt het dat inderdaad in. Maar dezelfde uitdrukking wordt ook gebruikt in de schrift, met name dan, denk ik nou even aan de Korinthebrieven, waarin de term voorkomt. Daar wordt ook gesproken over broeders die verloren gaan. En daar heeft het absoluut niet de betekenis van dat men niet in de hemel komt. Daar heeft het gewoon de eenvoudige betekenis van hij is de weg kwijt. En het probleem is dat inderdaad vele gelovigen ook vandaag aan de dag de weg kwijt zijn. De weg kwijt, niet in de zin ze hebben de weg vergeten, hoewel dat soms ook het geval is, maar sommigen hebben de weg nooit geweten. Die weten ongeveer de richting, maar daar houdt het mee op. En verder dwalen ze inderdaad alle als schapen. Dat komt nou eenmaal voor. En dat is waar de Korinthebrieven met name over spreken, namelijk over die gelovigen in Korinthe die weliswaar ooit goed begonnen waren, maar de weg kwijtgeraakt waren. Dat betekent niet dat ze niet behouden worden, het betekent dat hun leven zo weinig zin heeft. Om niet te zeggen, het heeft helemaal geen zin. Dat betekent dat ze wel behouden worden, maar al zo als door vuur staten. Zie? En als in, om maar een voorbeeld te noemen, als in 1 Korinthe 5 gesproken wordt over die broeder, een lid van de gemeente, zal ik dan maar zeggen, daar in Korinthe, die men nou, die het nogal verkeerd doet, zal ik maar zeggen, en met wie men kennelijk de banden moet verbreken, dan staat er van hem gezegd dat hij wel degelijk behouden wordt. Dat zijn vlees wel de weg kwijt is, dat zijn vlees wel tot verderf keert, maar dat zijn geest behouden wordt. Hij is wel behouden omdat hij geloofde in de Heer Jezus. Alleen van zijn leven kwam verder niks terecht, ook als christen, niet omdat hij de weg kwijt was. Omdat hij een verkeerde weg bewandelde. Maar het blijft waar dat de gelovige nou eenmaal niet behouden wordt omdat hij zo netjes de weg loopt, de goede weg loopt, maar de gelovige wordt behouden op grond van zijn geloof. Niet op grond van werken. En die werken hebben wel te maken met dat men de weg kwijtraakt, maar het wil niet zeggen dat iemand dan dus voor eeuwig verloren is. Dat is een ander verhaal. Dat woord verloren gaan kan dat betekenen natuurlijk. Dat iemand de weg helemaal nooit vindt en dus ook niet in de hemel komt, zal ik dan maar zeggen. Maar het hoeft dat niet te betekenen. En dat is belangrijk, want dat laat dus enige ruimte over in verband met de interpretatie. Want ik stel maar meteen de vraag. Het gaat hier over bijvoorbeeld 100 schapen. Er wordt van één gezegd dat hij verloren raakt. Maar wordt hij nou niet behouden, dat schaap? Ja, juist wel. Dan ziet u het maar weer, hè? De essentie van deze gelijkenis is juist dat dit schaap wat verloren was wel degelijk gevonden wordt. En u ziet, de eerste betekenis van het verloren gaan is inderdaad, men raakt de weg kwijt, maar gelukkig is er iemand die zich daarom bekommert. Ik heb het wel meer gezegd en ook wel geschreven, dat wij die term verloren gaan veel te gemakkelijk hanteren. Wij zijn de betekenis kwijtgeraakt. Wij weten niet meer dat het betekent dat iemand verdwaalt. Verloren gaan wil zeggen, hij gaat wel, maar hij verliest zich. Hij is wat kwijt, namelijk de juiste weg. Maar bovendien ligt in de term opgesloten, en dat is eigenlijk het belangrijkste van de hele uitdrukking, dat iemand iets verliest. Als wij van iemand zeggen dat hij verloren is, betekent dat dat iemand hem verloren heeft. Zie je? Als ik mijn portemonnee kwijt ben, dan is mijn portemonnee verloren. Maar voor mijn portemonnee maakt dat niks uit. Die heeft daar geen last van. Ik heb daar last van. Nou, gewoonlijk niet, want... Het ding is toch tamelijk tweedehands. Zei iemand, je moet dus een andere kopen. Dat kan ik natuurlijk wel doen, maar ik heb niks meer om erin te stoppen. Dus dat heeft dat... Nou. Dat valt wel mee, hoor. Maar waar het nou maar om gaat is, dat als we zeggen dat een mens verloren is of verloren gaat, dan is dat in de eerste plaats het verlies voor de verliezer. En als we zeggen dat de wereld verloren is, in zonden en misdaden zullen we dan maar zeggen, dan is dat in de eerste plaats erg voor de verliezer. Voor de eigenaar namelijk, voor de oorspronkelijke eigenaar. En dat is God zelf. En wanneer we die term dus hanteren, van dat iemand of iets verloren is, dan moeten we er meteen bij denken, is er ook iemand die dan gaat zoeken? Er is namelijk een verliezer. En die verliezer, die zoekt dat wat hij verloren heeft. Dat is ook de essentie in deze gelijkenissen. In ieder geval in de eerste twee is dat heel duidelijk. Want in de eerste plaats is het de herder die dat ene schaap terugzoekt en vindt. En in de tweede gelijkenis is het de vrouw die die ene penning, een van de 10 penningen, verloren was en zoekt en terugvindt. Dus daar ligt de klemtoon op. En u ziet dat in ieder geval in deze gelijkenissen dat wat verloren was, teruggevonden wordt. Een merkwaardige zaak natuurlijk. Want als wij denken aan dat wat verloren is, denken we gewoonlijk aan dat er zoveel verloren zijn en helemaal niet gevonden worden. Dan denken we weer aan iemand is voor eeuwig verloren. En dat is natuurlijk wel terecht. Maar dat is maar de helft van de waarheid, dat is maar de helft van de toepassing. Wanneer we werkelijk spreken over dat iets verloren is door God, want hij is dan de verliezer, dan moet het duidelijk zijn dat de God of de Heer zelf degene is die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Daar kan geen twijfel over bestaan. En het punt is dat feitelijk God inderdaad alles wat hij maar ooit verloren heeft, terugvindt. Dat is geen probleem. Het probleem is echter, maar dat vindt u niet in deze gelijkenissen. Het probleem is echter dat er ook diegenen zijn die zich niet willen laten vinden. Die onverbeterlijk zijn. Begrijpt u? Maar daar gaan deze gelijkenissen niet over. Ik hoop dat u mijn woorden niet verkeerd uitlegt. Dat wordt al vaak genoeg gedaan. Ik beweer niet dat iedereen die verloren is ooit behouden wordt. Integendeel. Ik beweer alleen dat die bepaalde gedachten in deze gelijkenissen niet gevonden worden. Deze gelijkenissen spreken over dingen die verloren gaan en die wel degelijk teruggevonden worden. Maar er is een voorwaarde aan verbonden. Het is namelijk zo dat het niet gaat om iemand die geen schapen heeft en hij zou er graag een paar willen hebben en dus gaat hij maar zoeken. Maar het gaat om iemand die al een kudde had. Een uitdrukkelijk getelde kudde van 100 schapen, waarvan er 1 zoek raakt en dan klopt de kudde niet meer. Het moeten er 100 zijn. En die ene die al bij de kudde hoorde en die afgedwaald was, die wordt teruggezocht en gevonden. Dus de gedachte is dat het oorspronkelijk gaat om een afgerond geheel, om een eenheid, om 1 kudde, onder 1 herder, waarvan schapen afdwalen. Maar alleen dat schaap wat bij die kudde hoorde, namelijk het 100ste, dat werd teruggezocht en gevonden. En dat beperkt dus de toepassing van deze gelijkenis. En wat ik heel voorzichtig probeer te vertellen, is dat deze gelijkenis dus feitelijk niet kan toegepast worden op de situatie van deze wereld als geheel, waarin zoveel mensen leven en waarin mensen nou eenmaal als zondaren geboren worden. En dan zeggen we, ja, maar de Heer is gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. En dat klopt natuurlijk wel, maar dat betekent niet dat ze ook inderdaad gevonden worden. Dat wil zeggen, betekent niet dat ze ook inderdaad teruggebracht worden. Dat wordt hier namelijk niet geleerd in deze gelijkenis. Het gaat hier niet om zomaar een zwerm schapen die ergens in het wild leeft. Maar het gaat om een kudde met een duidelijk huis, een duidelijke woonplaats. Een schaapskooi zal ik dan maar zeggen. Met 1 herder en ze horen daarbij. En dat er elders misschien ook andere dieren leven met een andere schaapskooi of een andere stal en met een andere herder. Dat kan wel wezen, maar daar gaat deze gelijkenis niet over. Deze gelijkenis beperkt zich tot deze ene kudde. En het merkwaardige overeenkomst tussen al deze gelijkenissen hier is dat er steeds geteld wordt. We hebben eerst een gelijkenis over 100 schapen waarvan er één zoek raakt. Dan hebben we een gelijkenis over 10 penningen waarvan er één zoek raakt. Dan hebben we een gelijkenis over 2 zonen waarvan er één zoek raakt. En eigenlijk gaat het verhaal dan verder met een gelijkenis over 1 rentmeester, maar dat is dan hoofdstuk 16. En dan komt het verhaal terug op het oorspronkelijke onderwerp. Dan houden de gelijkenissen weer op. En dan gaat de heer weer in gewone taal verder. Maar het is 100 schapen, 10 penningen, 2 zonen, 1 rentmeester. Dat wil zeggen, ze zijn uitdrukkelijk geteld en ze horen bij elkaar. En iemand die een klein beetje idee heeft van de structuren in de schrift, die zal meteen zien dat een kudde van 99 schapen domweg niet kan. Daar is er één van zoek. Dat wil zeggen, die kudde moet eerst voltooid worden en dan is de zaak pas rond. En de vraag is dan altijd, wie is dat schaap? Maar de vraag is, wie is die kudde? Of wat is die kudde? Moet voor in het verhaal beginnen. En natuurlijk, eigenlijk moeten we eerst vragen in vers 4, wie is die mens? Wie is die herder? Nou, dat kan al helemaal geen probleem zijn natuurlijk. We vinden in Johannes 10, is het geloof ik, hè? Het is makkelijk als er concordanties in de zaal zijn, hè? Ja, in Johannes 10 vinden we bijna een heel hoofdstuk. Nou, in ieder geval een half hoofdstuk waarin de Heer spreekt over de schapen en de kudde, de herder en zelfs met name over de goede herder. En dat is niet zomaar een verhaal of zomaar een gelijkenis in Johannes 10, maar het is een commentaar op bepaalde oud-testamentische profetieën. Met name aan profetieën uit Ezechiël. Maar de gedachte vinden we het hele Oude Testament door, namelijk deze, dat Israël een kudde is. Israël is een kudde. Israël bestaat uit schapen. En de koning van Israël wordt dus vergeleken met de herder der schapen. En dat blijft de hele Bijbel door zo. Ik heb zelfs gemerkt dat het begrip herder in de Bijbel meer in overdrachtelijke betekenis voorkomt dan in de letterlijke betekenis. Het wordt vaker gebruikt als een aanduiding voor de leidslieden van Israël, dan dat het gebruikt wordt voor iemand die inderdaad er een paar schapen op nahoudt. De overdrachtelijke betekenis is het belangrijkste, de geestelijke betekenis dus. En waar het om gaat is dit, dat we te maken hebben met een kudde, namelijk Israël. En met een herder, oftewel een koning van Israël, de goede herder, namelijk de Heer. En als de Heer zelf zegt, ik ben de goede herder, dan zegt hij niet, ik ben een goede herder. Dat was hij wel, maar daar ging het niet om. Hij zegt, ik ben de goede herder, namelijk de goede herder die in het Oude Testament beloofd werd. Waar de Heer aan Israël profeteerde dat Israël verzameld zou worden, tezamengezet zou worden als schapen van Bozra, staat er trouwens bij, Micha 2. En dan wordt er vervolgens gezegd dat ze één koning zullen hebben. Een enige koning, een enige herder, dat wil zeggen één herder. Er wordt ook geteld, er zijn geen andere. Er is maar één herder, namelijk mijn knecht David, zegt de Heer. En meteen erachteraan, de Heer zelf zal hun herder zijn. Ik zal hun herder zijn. En het punt is natuurlijk dat in al die oud-testamentische profetieën gesproken wordt over de uiteindelijke herder der schapen, namelijk Israël. Al die andere herders waren huurlingen. Wordt vaak genoeg gezegd. Ze laten de schapen in de steek als het misgaat. Er is er maar één die ik me zo even herinner, die dat niet deed en dat was David. Maar David is dan ook de stamvader van de zonen Davids uiteraard, van de Heer Jezus. En David, zeg ik altijd, die was herder en daarom was hij dus de koning van Israël. Die had het vak al geleerd. En datzelfde geldt natuurlijk voor Mozes. Ik doe maar even een beroep op uw parate bijbelkennis zo. Hè. Hetzelfde geldt voor Mozes, die eerst 40 jaar aan het hof was bij Farao in Egypte. Daarna veranderde hij niet van functie, niet van zijn vak. maar wel van betrekking. Want toen deed hij hetzelfde werk nog eens 40 jaar in de woestijn. Toen was hij schaapherder voor zijn schoonvader. En daarna deed hij nog 40 jaar hetzelfde werk, maar nu over de andere kudde, namelijk over Israël. Hij had een opleiding genoten aan het Hof van Egypte, het belangrijkste koningshuis wat er in die dagen bestond. Daarna 40 jaar in de woestijn, als herder zal ik maar zeggen, als koning dus, feitelijk. En daarna was het een eenvoudige omschakeling naar het leiden van Israël als schapen door de woestijn. Daar had hij 40 jaar ervaring mee. Hij kon het nog 40 jaar overdoen met Israël. En leiden door de woestijn naar het beloofde land. En ook Mozes is een voorbeeld, een type namelijk van de Heer Jezus. En dat wordt uiteengezet in bijvoorbeeld Hebreeën 2, Hebreeën 3. Zie je? Dus het blijft zo dat de kudde is in ieder geval Israël. Het is al een paar weken geleden weer dat ik daarover gesproken heb naar aanleiding van Lucas 2. Er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en des nachts de wacht houdende over hunne kudde. Ja. En toen verscheen een engel des Heeren. En dat vinden wij gek, maar ik vind het helemaal niet gek. Als je herders hebt die desnachts de wacht houden over een kudde in de velden van Efrata, kun je er zeker van zijn dat de Heer zich aan hen openbaart. Dat hoort daar namelijk bij. Want hoe dan ook, die velden van Efrata, die speelden al een rol vele jaren daarvoor. Al voordat het volk Israël bestond, waren daar die velden van Efrata waarin kudden, schaapskudden gehouden werden. En ik ken iemand die was zelfs een herder. Het was trouwens een vrouw. En dan hebben we beide gelijkenissen bij elkaar. Bent u nog een beetje wakker vanmorgen? Hè? Hebben we beide gelijkenissen bij elkaar. Een herder die bovendien een vrouw was. Dat was namelijk Rachel. Zij was een herderin, staat er. En zij baarde haar zoon, haar jongste zoon Benjamin. Een type van het gelovige overblijfsel van Israël. En zij stierf. En als u mij vraagt, was het op de plek waar later de herders bij Bethlehem verkeerden, waar de engel des Heeren heen verscheen. Het was dezelfde plek, diezelfde landstreek. Bethlehem, Efrata. Staat er niet voor niks bij allemaal in de schrift. Hè? En waar het nou om gaat is dit, dat Israël die kudde is en dat de herders per definitie de leidslieden zijn van Israël, maar dat er helaas maar één goede herder is. En als u de moeite neemt om met een concordantie dat woord herder in de schrift op te zoeken, dan zult u zien dat vele malen de herders verweten wordt dat ze de kudde in de steek laten. Er wordt zelfs heel ironisch gezegd, maar ook humoristisch, dat de herders niet de kudde weiden, maar dat ze zichzelf weiden. Dat wil zeggen, de schapen krijgen niet te eten, maar de herders wel. Zie? De enige die een grazige weide zijn, zijn de herders, maar de schapen kan ze niet schelen, hè? De herders weiden zichzelf in plaats van de kudde, zegt de profetie. Maar er is maar één goede herder, dat is de Heer. En dat zegt hij in Johannes 10, bijvoorbeeld vers 11 en vers 14. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen en vliegt. En de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. Dat is precies wat er in het verleden gebeurd is. Maar dat de leidslieden van Israël het op een lopen zetten, de herders er vandoor gingen wanneer de wolf kwam, wanneer de vijand kwam. Maar de Heer zegt, ik stel mijn leven voor de schapen. En daarmee samenhangt dat hij zegt, ik ben de deur. Ik ben de deur der schapen. Indien iemand door mij ingaat, dat is vers 7, vers 9 ook van dit hoofdstuk. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Dat is het tegenovergestelde van verloren gaan. Ook in het Grieks dus, hè. Behouden worden is het tegenovergestelde van verloren gaan. Wie door mij ingaat, zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dat wil zeggen, hij heeft zo zijn eigen huis. En hij gaat wel uit en hij gaat in enzovoorts. Hij loopt wel heen en weer, is niet altijd in huis. Maar hij vindt weide. Waarom? Omdat hij gewoon maar achter de herder aan loopt. En dat is wat schapen verondersteld worden te doen. Dat is het kenmerk van schapen, die volgen de herder. Dat is ook wat hier uiteengezet. Mijn schapen horen mijn stem en ze kennen mij en ze volgen mij. Dat is waar het om gaat. En als ik nou even meteen verder lezen, want ik heb Johannes 10 nou toch voor me. Dan lees ik in vers 15. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader en ik stel mijn leven voor de schapen. En dan meteen erachteraan, die merkwaardige tekst. Ik heb nog andere schapen die van dezelfde stal, die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Dat is een heel merkwaardig schriftgedeelte. Ook een erg omstreden schriftgedeelte, heb ik wel gemerkt. Er is een boel discussie om. Want de vraag is altijd, wie zijn nou die andere schapen? Nou, daar kom ik straks wel op terug. Maar ik heb het vers nu voor me, dus ik ga er even op in. Er staat, ik heb nog andere schapen. Maar dat woord andere, dat heeft de betekenis, althans in het Grieks, van het zijn schapen, maar wel van dezelfde soort. Van dezelfde soort. Het zijn wel degelijk schapen. Ze zijn wel bij een andere stal. Maar ze horen wel degelijk bij dezelfde kudde. Een heel merkwaardige zaak. Ik heb nog andere schapen. Van dezelfde soort. Wordt er gesuggereerd in het Grieks. Die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Dat wil zeggen, er zijn dus twee stallen met schapen. Die beide toegebracht moeten worden. En dan staat er, en ze zullen mijn stem horen. Dat is wat schapen doen. Ze volgen op de stem. En dan staat er, en het zal worden één kudde en één herder. Dat wordt ook geteld, hè? Eén kudde, één herder. En toch waren er twee groepen van schapen. En hier wordt verder niks verklaard. Het wordt allemaal in het midden gelaten wat dat dan wel mag betekenen. Maar we komen daar straks nog wel op terug, denk ik. Want daar gaat deze gelijkenis uit Lucas 15 nou precies ook over. Over één kudde en één herder. Een complete kudde. Van 100 schapen. Dus ik ga terug naar Lucas 15, de staat vers 4. Wat mens onder u hebben de 100 schapen en één van die verliezende verlaat niet de 99. In de eerste plaats gaat het om 100 schapen. Nu is het zo dat het getal 100 in de schrift nogal eens voorkomt. En ik probeer me niet te verliezen in de details van die getallen enzovoorts. Maar het is toch nuttig om het nog even te noemen. Dat zeg ik omdat er natuurlijk toch heel wat mensen hier zijn die al eens eerder een verhaal over de 100 en over de 99 enzovoorts gehoord hebben. Dus ik kan er niet te uitgebreid op ingaan. Maar het principe van de 100 is dat het te maken heeft met het ingaan in het koninkrijk. Het is een ingang of een ingaan, maar een ingaan, laten we zeggen in de eeuwige zaligheid, om maar een woord te noemen. Je kan het zeggen in het koninkrijk van Christus. Dat is immers een eeuwig koninkrijk, dus het is precies hetzelfde. Het ingaan in het koninkrijk wil zeggen het ingaan in die eeuwige zaligheid. Daar komt het op neer. 100 heeft te maken met de ingang in dat koninkrijk. En dat is ook een heel makkelijk te verklaren waarom. Maar dan kom ik eerst tot een ander getal. Dat is namelijk omdat 100 het resultaat is van 10 in het kwadraat. 100 is 10 maal 10. Wij noemen dat ook wel een vervulde 10. Een 10 die zichzelf vervult, wordt met zichzelf vermenigvuldigd en is dan een 100. Dat principe kennen we bijvoorbeeld in de schrift ook heel nadrukkelijk met een 7. Een 7 die zichzelf vervult, wordt een 7 kwadraat. Namelijk 7 maal 7 en dat is meestal 49. Hè? Ja, en dat komt nogal eens voor in de Bijbel. Hè? 49 dagen. Het heeft te maken met het wekenfeest bijvoorbeeld. Hè? Het heeft te maken met het jubeljaar. 7 maal 7 jaar. Dus het komt nogal eens voor. 7, een vervulde 7 is 49. Een vervulde 10 is 100. En 10, daar zou ik het dan toch over moeten hebben in verband met die tweede gelijkenis, waar het immers gaat om 10 penningen. Een 10 heeft te maken met het spreken van God. Dat het van God is, dat spreken, dat zet ik er maar niet bij op het bord, want dat moet duidelijk genoeg zijn, hè. Een 10 heeft te maken met het spreken van God. Wij kennen allemaal de 10 geboden. Nou, ik ken ze niet alle 10, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar dat hoeft ook niet, heb ik begrepen. Maar waar het om gaat is dat 10 verband houdt met het woord van God. Als God spreekt, dan komt daar een 10 uit voor. 10 Hij houdt dus verband met het spreken van God aan de ene kant, maar aan de andere kant ook met de verantwoordelijkheid die de mens heeft ten opzichte van God. En ten opzichte van dat woord van God. Vandaar dat van 10 wel eens gezegd wordt, het spreekt over verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid die de mens heeft ten opzichte van God. We kennen de 10 geboden, als God spreekt komen daar die 10 woorden, zoals ook in de Bijbel genoemd worden. En we vinden datzelfde principe ook trouwens bij in Genesis 1, waar we 10 maal tegenkomen dat er staat en God zeide. God zeide, God sprak 10 keer. Het waren weliswaar maar 6 dagen waarop God sprak, maar God sprak 10 keer. De 3e dag namelijk 2 keer en op de 6e dag 4 keer. Nou, rekent u dat maar eens uit. Maar God sprak 10 keer. Dus 10 heeft te maken met het spreken van God en de verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van dat woord van God. En als die verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van het God spreken vervuld wordt, als het zijn doel bereikt, zal ik maar zeggen, dan wordt het 10 maal 10, dan is het 100. Want iemand die het woord van God accepteert en die zijn verantwoordelijkheid tegenover het woord van God kent, gaat in dat koninkrijk. Dat is het hele verhaal. Nou, en om dat dan nog te illustreren, vertel ik u er maar bij dat we in de tabernakel 3 verschillende ingangen kennen. Je kunt wel ingaan in de tabernakel, maar dan vragen we altijd nog waarin. Er zijn er 3 ingangen. De eerste ingang is de poort. Dat is namelijk de ingang tot de voorhof. De buitenste ingang zou ik willen zeggen, hè. Dus het is de poort. En de poort is 20 ellen breed, zegt de schrift. En 5 ellen hoog. Want de voorhof was 5 ellen hoog. De ingang had dus een oppervlakte van 20 bij 5. Dat is namelijk 100 vierkante el. 20 breed, 5 hoog. En met elkaar vermenigvuldigd hebben we de oppervlakte van de ingang. De totale doorlaat, zal ik dan maar willen zeggen, om het dan technisch te zeggen, is 100 vierkante L. En dan komen we een eindje verder, dan komen we bij de deur, de ingang tot het heilige, die is 10 L breed en 10 L hoog. En dat is dus volmaakt, 10 maal 10, dat is 100 vierkante L. Dus weer precies hetzelfde. De afmetingen zijn anders. Dus lengte bij breedte is anders. Maar de oppervlakte van die ingang is precies hetzelfde. Men gaat door een 100. Als je naar binnen gaat, ga je door die 100 heen. Dat is de gedachte. En het wordt dan nog een keer herhaald. Uiteraard wanneer men het heilige der heiligen binnengaat. Door de voorhang. Waar de hele Hebreeënbrief feitelijk over spreekt. Ja. Over het ingaan achter de voorhang in het binnenste heiligdom. Die doorgang is ook 10 bij 10. Dus 10 breed en 10 hoog. Dus ook een ingang van 100. Waarmee ik aankom weer bij dat, of weer, voor sommigen is het dan weer, kom ik weer aan bij dat prachtige verhaal over die cryptische uitspraak van de Heer Jezus over gemakkelijker gaat een kameel door het oog van de naald dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. We zijn nou toch aan het rekenen, dus ik zal het er nou maar bij vertellen. Want de Heer zegt gemakkelijker gaat een kameel. In het Hebreeuws is dat een gimel. Dat is het woord voor kameel. Maar een gimel is tevens de aanduiding voor het cijfer 3. Wij noemen dat een 3. In het Hebreeuws heet dat een gimel. Nou, die schrijven hem ook nog anders, maar daar gaat het nou niet om. Maar die letter of dit cijfer heet een gimel. Een kameel, men noemt het een kameel. Het is alef, bet, gimel. Hè? Gimel is dan de derde letter. Het heeft de getalswaarde van 3. En de Heer zegt, gemakkelijker gaat een gimel, een kameel, of een 3, door het oog van de naald. Maar het oog van de naald heet in het Hebreeuws een kof. En een kof is tegelijkertijd de naam voor ook een getal, en dus een letter, namelijk de letter Q. Die schrijf je zo, hè, bij ons, een letter Q. Maar als ik hem een beetje overdrijf, of laat ik de kleine letter Q nemen, die gaat zo, hè. Dan moet ik even nadenken. Zo gaat hij. Ja. Dan kunt u misschien beter zien. Want waar het om gaat is dat die letter kof. Die Q. De naam kof heeft. En kof betekent letterlijk het oog van de naald. Dat is één woord voor. Het oog van de naald. En de letter Q op zichzelf is de uitbeelding van zo'n naald met een oog eraan. En wat de Heer dus zegt is, gemakkelijker gaat een gimel door een kof. Oftewel, gemakkelijker gaat een 3 door een 100. Dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Iemand die thuis is in het Hebreeuws en we moeten aannemen dat die mensen daarin thuis waren, moeten die dingen hebben kunnen herkennen. Misschien niet op het eerste gezicht, maar dan op het tweede toch wel. Gemakkelijker gaat een 3 door een 100 dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. En als u een 3 wilt halen door het oog van de naald, dan kunt u dat wel proberen, maar dat lukt u nooit. Want u blijft met een hele verzameling kamelen zitten. Hè? Dat is een repeterende breuk en zo hoort het ook. Dat blijft 3,33333 en je houdt die kamelen over, je krijgt hem er niet door. Dat is onmogelijk. En dat is ook duidelijk de betekenis van de uitspraak van de Heer. Het is onmogelijk. Maar wat ik nou weer geïllustreerd heb, is dat die 100 dus wel degelijk een uitdrukking is van de ingang in het ingaan in het koninkrijk. Het is de ingang. En als je ooit nog eens een keer een draadje door het oog van de naald moet halen, dan weet je nou hoe moeilijk het is om het koninkrijk binnen te gaan. Ja, wat je namelijk moet doen, is je rijkdom opgeven, alles wat je hebt, je leven afleggen om het te kunnen behouden. Dat is wat de Heer uitlegt. Wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het zelf behouden. En wie zijn leven lief heeft in deze wereld, zal het verliezen. Dat gaat precies verkeerd om. Je moet al je bezittingen opgeven om vervolgens nieuw leven en ook nieuwe bezittingen te ontvangen van de Heer. Men moet vader en moeder, huizen en land en hoe het allemaal meer heten mag verlaten. En men krijgt er andere vader, moeder, huizen en land en alles voor terug. En bovendien het eeuwige leven staat er. Nou, dat is de gedachte. En u ziet, 100 heeft te maken met het ingaan in het koninkrijk. Waaruit volgt, en dan kom ik meteen terug tot de gelijkenis, dat die kudde wel uit 100 schapen moet bestaan. Zij zijn degene die ingaan. Zij zijn diegene die ingaan in die schaapskooi. Zij zijn degene die ingaan in die deur. Dat zijn er 100 per definitie. Dat is die eenheid. En de schaapskooi is uiteraard een beeld van het koninkrijk. De schaapskooi wordt uiteraard geregeerd door de herder. En de herder is de koning. Dus 100 schapen. Merkwaardig is bijvoorbeeld, ik heb even wat schriftplaatsen opgezocht, zomaar. Ik ga die niet allemaal nazoeken, maar om u maar een indicatie te geven van hoe je dat dan verder uitzoekt. Daar heb ik hier, heb ik gevonden zomaar even gauw, dat Abraham 100 jaar oud is bij de geboorte van Isaac. Het wordt zelfs 2 keer vermeld. En Abraham vraagt het ook. Hij zegt, zal een 100-jarige nog een zoon krijgen? Nou ja, inderdaad. Bij de 100 komt nieuw leven tot stand. Bij de 100 komt daar het zaad van Abraham. Aan wie zulke prachtige beloften al gedaan waren. En er komt daar bij de 100. Een beeld van het ingaan in het koninkrijk. Een beeld dus van wedergeboorte ook, zal ik dan maar zeggen. En later vinden we dat van Isaac gezegd wordt dat hij in een gegeven jaar 100-voudig oogst. Ja, zaait en oogst. Er is iets 100-voudigs aan Isaac. Zijn vader is 100 bij zijn geboorte en hij oogst 100-voudig. Ik weet niet of men de zaadkorreltjes geteld heeft, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Maar het gaat om dat principe dat de schrift daar melding van maakt. En verder is het zo dat in Genesis 33 ook een merkwaardige schriftplaats gevonden wordt. Daar wordt namelijk gezegd, en misschien kom ik daar nog op terug vandaag, dat Jacob een stuk land koopt van Hemor. Hemor, de vader van Sichem, staat er. En hij koopt een stuk land voor 100 stukken zilver. Dan ben ik weer in 2 gelijkenissen tegelijkertijd, want de stukken zilver komen aan de orde in die tweede gelijkenis van Lucas 15. Namelijk in die kwestie van die penningen, dat waren in ieder geval zilveren munten. Maar hoe dan ook, er waren 100 stukken zilver die Jacob betaalde voor dat stuk land bij Sichem. En het is een belangrijke zaak, het wordt in het Oude Testament nog herhaald en bovendien wordt het in het Nieuwe Testament aangehaald, namelijk in Johannes 4. Wanneer de Heer Jezus die ontmoeting heeft met de Samaritaanse vrouw bij de plaats die vroeger Sichem heette, maar daar Sigar genoemd wordt, dan wordt er uitdrukkelijk melding van gemaakt dat het was de plaats waar het stuk land wat Jacob in de tijd gekocht had voor 100 stukken zilver van Hemor van Sichem. Dezelfde plek. En je ziet, gebeurtenissen herhalen zich steeds op dezelfde plaats. Het is daarom ook heel interessant om een studie te doen naar plaatsen. Die in de Bijbel genoemd worden. Niet zozeer waar ze op de kaart voorkomen, dat is pas het tweede wat interessant is. Het eerste wat interessant is, waar worden die plaatsen genoemd? In welke verbanden? Omdat er hele uitgebreide geestelijke waarheden verbonden worden alleen maar aan plaatsnamen. Denk aan plaatsnamen als Sinai, Jeruzalem, Samaria, niet te vergeten, in dit geval Sichem, Bethlehem, om maar eens wat te noemen, Gilgal. Ontstellend wat daar allemaal in geleerd kan worden. Het is een heel simpele studie, een studie die iedereen kan doen. En je kunt er ontzettend veel uit leren. Maar goed, ditzelfde stuk land trouwens, wat voor 100 stukken zilver gekocht werd door Jacob, daar wordt later Jozef op begraven. En dan ben ik weer bij Jozef. En ik hoop er vandaag nog een paar keer bij terecht te komen. Jozef, de zoon van Rachel. Rachel die overleed in de velden van Bethlehem Ephrata. Ja, maar Jozef was dan de oudste zoon, hè, van Rachel. Dan vinden we ook nog in Exodus 38 vinden we dat er 100 talenten zilver worden opgebracht door de volkstelling. Israël wordt geteld en daar moet bij betaald worden. Dat is langzamerhand niet veranderd, hè. Maar er waren 100 talenten zilver. Het is weer 100 zilver dus, hè. 100 talenten zilver die telling opbracht. En dan ziet u dat wanneer bepaald wordt wie bij Israël hoort, wanneer Israël geteld wordt en vastgesteld wordt wie wel en wie niet erbij hoort, dan heeft dat, houdt dat verband met 100 en zilver. Omdat 100 het getal is van het ingaan in het koninkrijk en omdat zilver in het algemeen de uitdrukking is van geld. En dus van een prijs die betaald wordt. En daarom houdt zilver in de schrift verband met verzoening. In de tabernakel vinden we zilveren fundamenten. De meeste voorwerpen in de tabernakel staan op zilveren voetstukken. Zilveren voeten. Omdat de verzoening, of de losprijs die voor de verzoening betaald is, het fundament is van onze positie immers in Christus. Daar gaat het maar om. En zo ziet u, het getal komt nogal eens voor in de schrift. Merkwaardig is dat 99 in de Bijbel altijd maar voorkomt als 100 min 1. Dat is heel eigenaardig. De 99 dankt zijn betekenis hoofdzakelijk aan het feit dat het er één tekort is. Één te weinig is. En zo was het met de kudde ook. Het waren 99 schapen, maar er is er één zoek. Moet er nog één bij, het moet 100 worden. En het eigenaardig is dat 99 als getal in de Bijbel alleen maar genoemd wordt bij Abraham, namelijk als de Heer aan hem verschijnt en de geboorte van Isaac in zijn 100ste levensjaar aankondigt. Bovendien wordt er gezegd dat Abraham zich toen liet besnijden, toen hij 99 was. En de besnijdenis is in eerste instantie een beeld van het afleggen van de oude mens. Maar het is in wat breder gezien is het uitdrukking van wedergeboorte, van dood. Dat is de aflegging van de oude mens. En vervolgens opstanding. En dat gebeurt als Abraham 99 is. Dus in zijn 100ste jaar is dat, hè? Heb u dat? Als iemand 0 jaar oud is, dan is hij in zijn eerste jaar, hè? Ja, ja. En als hij 99 is, is hij in zijn 100ste jaar. Hij is zijn 100ste jaar nog niet voltooid, maar daar is hij dan in. En in zijn 100ste jaar, terwijl hij nog 99 is, wordt hij besneden. Een beeld van wedergeboorte. En dan is er 100 en dan is er Isaac. Dat is het verhaal. Wordt het nieuwe geopenbaard. Wordt in de besnijdenis wordt dat uitgedrukt, maar ook in de geboorte van Isaac. En de enige andere plek in de Bijbel waar 99 genoemd wordt, is hier in Lucas 15 en ook in Matthäus 18, waar we in principe dezelfde gelijkenis vinden, namelijk 99 schapen. En u ziet, bij Abraham gaat het erom, om wat daarna komt, ogenblikkelijk na de 99, en in Lucas 15 en in Matthäus 18 gaat het daar ook om. Er zijn 99 schapen, maar het is duidelijk dat er één zoek is. Dat er nog één bij moet komen dus. En dat is wat in alle gevallen gebeurt. In het geval van Abraham en in het geval van deze kudde uiteraard. Overigens is het zo, dat is om het nog moeilijker te maken, dat 99 ook een getal is op zichzelf, los van die 100 dan, want 99 is een veelvoud van 3 en zelfs van 33. En daarom houdt het verband met vormwording. Ik zeg dat niet omdat ik u nou wat uit wil leggen, maar alleen om de mensen die het al weten erop te wijzen dat het zo is. Hè? Om er aan te herinneren van Denkerom 3 spreekt over dat dingen gestalte krijgen, vorm aannemen. En 99 is een hele hoge, heel hoog niveau van die 3. 3 maal 3 maal 11. Maar 11 maal 33 dus. Nee, dat, nou zeg ik het verkeerd, hè? 3 maal 3, 11 maal 9 dus, inderdaad, ja. Maar in ieder geval, het heeft te maken met een 3 en met 33, namelijk vormwording in het algemeen. En we komen op een heel hoog niveau van vormwording bij die 99, want wat gestalte aanneemt is het koninkrijk. En één volgende is dan ook de 100, het ingaan in het koninkrijk. Oftewel, het gaan van de kameel door het oog van de naald. De rijke die alles wat hij had aflegt. Dat is besnijdenis ook. Besnijden is een beeld van het afleggen, het uitrukking van het lichaam des zondigen vleeses, zegt de apostel Paulus. Het is het afleggen van het oude. Nou, dat is wat er gebeurt. Hè? Men legt het oude af, men legt zijn rijkdom af, men legt alles wat men bezit af. En men gaat in door de enge poort, door het oog van de naald, oftewel door de 100, als kameel uit de woestijn. U weet, een kameel komt uit de woestijn. Hè? Men komt uit de woestijn, men gaat het oog van de naald door. En waar is men dan? In het beloofde land, kortom in het koninkrijk. Je ziet, er zijn ontzettend veel herhalingen in de Bijbel te vinden van dezezelfde waarheid. Er zijn vele verschillende uitdrukkingen, woorden, namen die gebruikt worden voor precies dezelfde gedachte. 100 is het ingaan in het koninkrijk. En bij 99 is er één zoek. Merkwaardig is nu ook dat hier in Lucas 15, waar ik inmiddels naar teruggekeerd ben, gezegd wordt dat, dat er één zoek is. Maar er staat er van die herder, of die mens, er staat, wat mensen onder u hebben, de 100 schapen en een van die verliezende, verlaat niet de 99 in de woestijn. En dat is toch een beetje verrassend natuurlijk. Vooral omdat wij Hollanders, die gewend zijn te leven in een moeras, bij een woestijn gewoonlijk denken aan een wat groot uitgevallen zandbak. Want bij woestijn denken we aan de Sahara, en de Sahara dat schijnt ideaal te zijn voor katten. Huh? Even kijken wie er nog wakker is. Ja, goed. Maar het is een grote zandbak, dus wij denken dan aan een zandvlakte bij een woestijn. Maar dat is een beetje ten onrechte. Een woestijn kan heel goed bestaan uit bergen. Het betekent alleen dat er niks groeit. Of bijna niks. Dat er zo goed als geen water te vinden is. En dat er dus daarom bijna niks groeit. Behalve dan op enkele plaatsen waar bepaalde planten nog heel diep uit de bodem kennelijk vocht kunnen ophalen, maar daar blijft het dan ook bij. Maar een woestijn kan goed in een gebergte zijn ook. Maar hoe dan ook, deze 99 schapen worden achtergelaten in de woestijn. Nou, ik zie me al met een kudde van 99 schapen door de woestijn gaan. Ik zou met mezelf alleen al moeite hebben, laat staan met die 99 schapen. En ik zou ze zeker niet achterlaten, ik zou, dus, zou zweren dat ik ze kwijt was. He? Maar zo ligt het niet helemaal. Want in de eerste plaats blijkt uit de gelijkenis dat deze 99 wel degelijk veilig zijn. He? Het is wel in de woestijn, maar waarom zou er nou geen schaapskooi staan in de woestijn? Nou zegt u, ja, je kunt schapen toch niet in de woestijn zetten. Nou, in ieder geval is het zo dat schapen al gauw te eten vinden. U weet, schapen eten gras, hè? Ja, geen hei. Met een korte ei, ja, inderdaad. Ja, schapen eten geen hei. Maar in Nederland gaan de schaapskudden de hei op. Niet omdat ze hei eten, maar omdat ze juist tussen de hei het gras weten te vinden. Dat lukt ons niet, maar dat lukt die schapen wel. En men doet het ook uitdrukkelijk zo, omdat men bang is dat anders het gras de hei overwoekert. En dat we dan binnen zeer, zeer korte tijd geen hei meer over hebben hier in Nederland. Dus waar het nou om gaat is dat schapen al gauw voedsel vinden. Ook juist daar waar het schaars is. Ik heb dat van de zomer gezien in Zuid-Afrika. Plaatsen waar zo goed als niks groeit. Wat gewoon kale grond is met hier en daar een bosje. Een bosje heet dat. Hè? Dat heet daar gauw een borstje. Suikerborstjes hebben ze ook, hè. Maar borstjes. Maar daar lopen schapen op. En geiten. Dus het klein vee. Nou ja, 1 schaap op 3 hectare, als ik het goed onthouden heb. Meer mag er dan niet op, want anders wordt het over... Hoe noemen ze dat, hè? Dan wordt het overbegraast of zoiets, hè. Overbewijd, ja, dat is hem, hè. Ja. Maar in ieder geval, die beesten vinden daar nog wat te eten. Hoe ze dat doen, weet ik ook niet, maar ze kunnen daar nog leven. En daarom is het beeld van de schapen in de woestijn zo gek niet. Dat gaat nog wel. Maar in ieder geval blijkt uit de gelijkenis dat ze veilig zijn en dat ze in ieder geval voldoende te eten krijgen. Dat is wat van de goede herder gezegd wordt en van de kudde in Johannes 10, dat ze zullen ingaan en uitgaan en weiden vinden. Het is wel in een woestijn, maar ze vinden te eten. En dan zegt hij, dat is een mirakel, dan zeg ik, dat is het. Dat is, hè? Een wonder, ja. Een miracle. Hè? Dat is inderdaad een wonder. Maar dat gebeurde met die andere, met de echte kudde, zal ik maar zeggen, gebeurde dat net zo goed. Die kudde die uit Egypte gehaald werd. Nou, ze waren liever in Egypte gebleven, daar hadden ze meer te eten. En ook meer naar hun smaak. Ik kan me dat heel goed voorstellen, overigens. Hè? Maar ze gingen naar de woestijn, er had niemand wat te eten, maar zij wel. Nou ja, ze hadden weinig keus, hè. Het was niet à la carte, hoor. Het was gewoon eten wat de pot schaft. Zoals een broeder in Bodegraven dat pleegt te formuleren. He? Die ik niet nader zal noemen omdat het Jan Jongenburger was. Maar die zei, ik eet wat de pot schaft. En Israël moest eten wat de pot schafte in de woestijn. Dat was het manna. Ze zei, ja, we weten helemaal niet wat het is. En die naam heeft ze dus altijd gehouden. Want wij weten helemaal niet wat het is. In het Hebreeuws is dat zoveel als manna. Ze noemden het man, want ze wisten niet wat het was, staat er. Hè? Het woord betekent, we weten niet wat het is. Nee, ze weten het tot vandaag de dag nog niet. Ik weet wat het was, staat erbij namelijk. Het was het woord van God. Hè? Het manna was het woord van God, dat staat erbij. Dit is het woord wat de Heer u heden gebieden. Ja, het staat er echt bij. Dit is het manna wat de Heer gegeven heeft, dit is het woord... Wat de Heer u heden gebieden, dat staat er echt allemaal bij. Het is een beeld van het woord van God. Waar normaal geen voedsel is, daar geeft de Heer voedsel. Alleen de mens eet niet bij brood, maar leeft, of leeft niet bij brood, maar hij leeft bij het woord van God. Bij al wat uit de mond Gods uitgaat, daar is het manna een beeld van. En u ziet, de schapen die Mozes aanvoerde in de woestijn, ja, niet die van zijn schoonvader, maar die van de vader in de hemel, zal ik dan maar zeggen. Die schapen vonden te eten in de woestijn en ze waren in de woestijn ook veilig. En als het er nou helemaal over gaat, en dan gaan we maar meteen in hoog tempo door, dan kan ik er nog wel meer over zeggen. Maar dan moet ik even terug naar Matthäus 18. Als ik het wel heb. Ja, ik heb het wel. Daar staat in vers 11... En dan wordt Lucas 15 nog korter samengevat. Er staat, want de zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. En dan komt de commentaar. Wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had en 1 uit dezelfde afgedwaald waren. Ziet u? Afgedwaald waren. Nou verklaart de schrift zichzelf. Verloren gaan wil dus zeggen afgedwaald zijn. Zie? Schrift verklaart zichzelf. Nou, in 1 uit dezelfde afgedaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heen gaande het afgedwaalde zoeken. En andere vertalingen zeggen, zal hij niet de 99 laten op de bergen en heen gaan en het afgedwaalde zoeken. En dan wordt het dus gezegd dat de schapen achtergelaten worden in de bergen. En in Lucas staat er dat ze gelaten worden in de woestijn. Waaruit men maar weer ziet dat het gaat om een bergachtige woestijn. Dat is, sommigen zeggen dan, ja dat is verschillend. En dan zeg ik, nee dat is niet verschillend. Dat is niet, helemaal niet. Dat is namelijk een gebergte in de woestijn. Maar, en ja, op risico af dat sommigen misschien nou niks meer begrijpen. Maar ik ken een gebergte in de woestijn... Een ontzettend grote schaapskooi. Waar de kudde ooit in de toekomst zal worden verzameld. Juist, zie. Kijk, er zijn er toch heel veel die hoeven niks te zeggen. Die begrijpen het zo ook. Hè? Dus, inderdaad, wat de schrift namelijk leert, is dat Israël, dat is immers de kudde, in de toekomst, in ieder geval, verzameld zal worden in de woestijn. Of, er wordt ook gezegd, in het gebergte. Het gebergte van Paran, wordt er dan gezegd. Maar het is in de woestijn van Edom namelijk. Het gebergte van Paran ligt in de woestijn van Edom. In het zuiden of het zuiderland, en soms wordt het vertaald, dan wordt het niet vertaald, dan staat er gewoon in Teman. Maar het is een heel eenvoudige plaats die je zo op elke kaart kunt aanwijzen. Je kunt er ook een reis naartoe maken als je dat wilt. Een plaats die zich bevindt in de woestijn van Edom, vlakbij Bosra, waar inderdaad de schapen in de toekomst zullen samen vergaderd worden. De Heer zal hen tezamen zetten als schapen van Bosra, zegt Micha 2. En dat is in de woestijn, dat is in een gebergte en het is in een schaapskooi. En ik heb vroeger op school geleerd dat een schaapskooi die werd in Israël gebouwd doordat men de stenen uit het land verzamelde en opstapelde tot muurtjes. Zodat de schapen veilig waren binnen de rotsen. Ja, kleine rotsjes dan, maar goed, desondanks, rotsen, stenen. Waarbinnen ze veilig waren, kunstmatige gebergten dus eigenlijk. Ja, wij denken nooit in die termen, maar dat zou je moeten leren eigenlijk, hè. En het punt is dat precies zo'n schaapskooi zich daar bevindt in de woestijn van Paran in Edom, kortom in Jordanië. Namelijk een plaats die op de atlassen meestal staat vermeld onder de naam Petra. En een heel enkele keer onder de Hebreeuwse naam Sela. Petra is Grieks, Sela is Hebreeuws, maar beide namen betekenen in het Nederlands precies hetzelfde, namelijk rotsteen. Rotsteen is het meestal vertaald in de Statenvertaling. Het is de plaats waar Israël in de toekomst verzameld zal worden. Het ligt tussen de 5 en de 10 kilometer bezuiden Bosra.
Is dat in de grote verdrukking?
Dat is in de grote verdrukking en eigenlijk na de grote verdrukking ook. Maar nou moet ik voorzichtig zijn met wat ik zeg, anders begrijpen we elkaar niet goed. Maar het is inderdaad in de grote verdrukking. Er is een plaats die in de Bijbel genoemd wordt waar Israël verzameld zal worden. In Openbaring 12 lees ik dat bijvoorbeeld over de vrouw die vlucht naar de woestijn. En die vrouw is inderdaad Israël daar. Die vlucht naar de woestijn waar zij een plaats heeft haar van God bereid. En waar ze bewaard wordt. 3,5 jaar, 1260 dagen. En die plaats in de woestijn is inderdaad gewoon die plaats, Petra, oftewel Sela. En het is een heel merkwaardige plaats. Het eerste kenmerk wordt meestal pas het laatste genoemd, maar ik heb het ook het laatste ontdekt. Het eerste kenmerk van die plaats is dat er een overvloed is aan water. Nou ja, dat is in Nederland ook natuurlijk, alleen dat is niet te drinken. Maar daar hebben we het nou niet over. Dat is alleen maar vies, meestal. Maar er is een overvloed aan water. Maar het bijzondere is dat de stad Petra, of misschien moet ik zeggen de voormalige stad Petra, ooit de hoofdstad was van Edom, van Esau, niet van Jacob, maar van Esau, de oudere broer, de oorspronkelijk eerste geborene, zal ik dan maar zeggen. En het is een plaats die volledig omringd wordt door bergen. En het is een soort natuurlijke kom waarin het water zich inderdaad verzamelt. Vandaar dat het midden in de woestijn lag, maar tegelijkertijd een belangrijke handelspost was gedurende vele eeuwen. Een schatrijke plaats van waaruit het hele gebied, en van waaruit heel Palestina, zelfs heel Midden-Oosten, gecontroleerd werd. Wie Petra bezat, die bezat de sleutel tot de hele handel, zal ik maar zeggen. Het is zo'n soort plaats, uit strategische overweging, is een soort plaats als bijvoorbeeld vroeger het Suezkanaal was. Hè? Dat is het nou niet meer. Maar als je het Suezkanaal in je macht had, dan kon je de wereldhandel blokkeren, zal ik maar zeggen. Dat was onvoorstelbaar hoe ver men moet omreizen dan als je niet langs Petra kon. En daar ging het maar om. Het was een handelsplaats gelegen als een natuurlijk fort omgeven door de bergen. En een van de meest merkwaardige zaken is dat als je de stad van de oostkant nadert, dan is er maar één toegang. Het is maar hooguit een paar meter breed. Dat noemt men de Sik. Ik weet niet wat het woord betekent, dat ben ik vergeten. Maar het is een kloof dwars door de berg van kilometers lang, waar je slechts lopend of met een ezel door kunt om die stad te bereiken. Een stad die over vele tientallen kilometers groot is. Er hebben vele duizenden mensen ooit gewoond. Een werkelijke wereldstad was het. En het belangrijkste kenmerk van de stad zelf is dat in ieder geval de huizen die er nog zijn, gevormd worden door spelonken, kunstmatig uitgehakte spelonken in de bergen, maar met de meest fantastische voorgevels, compleet uit de berg uitgehakt. Dat is onvoorstelbaar. Naar Bijbelse normen zijn het dan ook graven. Het zijn rotsgraven eigenlijk. Maar het is niet gebouwd als graven, het is gebouwd als woonplaatsen. En in feite is dat een hele grote, natuurlijke schaapskooi. En dat is de plaats waar Israël in de toekomst verzameld zal worden, alvorens vanuit die plaats, vanuit Edom en dus vanuit Bosra op te trekken naar Jeruzalem. Vanuit Esau naar Jacob, zeg ik dan altijd maar. Dat is de gedachte. Nou, meer kan ik u in de gauwigheid er niet over vertellen. Ik heb laatst een prachtig boek over te pakken gekregen met schitterende foto's. Het is onvoorstelbaar om te zien hoe groot die gebouwen zijn, hoe groot die spelonken dan zijn. Ik zeg spelonken, maar het zijn prachtige galerijen met zuilen en alles daarbinnen. Ontzettend groot. Het zijn de meest fantastische atoomschuilkelders die je maar denken kunt, laat ik het dan zo zeggen. En waar het om gaat is dat Israël, alvorens terug verzameld te worden naar Palestina, verzameld zal worden in de woestijn om vanuit de woestijn alsnog na de wederkomst van Christus verzameld te worden vanuit de woestijn langs de koninklijke weg. Dat is een term uit Numeri, hè? Langs de koninklijke weg, langs de King's Highway, op te trekken naar Palestina. En dan wordt vervuld wat in sommige profetieën staat, dat de Heer komt van Edom. Staat in Jesaja, wie is het die van Edom komt? Nou, dat is de Heer uiteraard, dus de herder der schapen. En het staat ook in de profetie van Habakkuk bijvoorbeeld. Ik geloof dat ik die maar even volledigheidshalve dan maar even meeneem. Even voorlees. En dan moet ik het onderwerp nodig weer verlaten. U weet waarschijnlijk dat Habakkuk staat na hem. Dat is makkelijk, hè? Habakkuk 2. Nee, Habakkuk 3. Men zegt meestal dat is een psalm. We kennen 150 psalmen in de boeken der psalmen. We kennen nog één psalm in Habakkuk, is gewoonlijk de redenering. Kan mij niet schelen, de Bijbel zegt er toch niks over, dus ik ook niet. Hè? Maar dan staat er in vers 2. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heren, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. En mocht iemand vragen, wat is het midden der jaren? Dan zeg ik, dat gaat over het midden van de 70ste week van Daniël. Midden van de 7 jaren, waarin de verdrukking voor Israël zal beginnen. Ik kan het niet uitleggen, want dat is verder Daniël 9 en zo. Maar in het midden van die 70ste week moet Israël vluchten, zegt Matteüs 24. Vluchten uit Judea, vluchten naar de bergen. En wie op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, enzovoort. Want als dan zal grote verdrukking wezen. Men moet het land uitvluchten naar de woestijn. En daar gaat het hier over. Er staat, uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Want het ziet er naar uit dat Israël volledig verwoest zal worden. Uitgeroeid zal worden. En het gebed is, houd er in het leven. En maak het bekend in het midden der jaren. Want men moet het een en ander weten. Er moet iets bekendgemaakt worden. Bijvoorbeeld, waarheen men moet vluchten. Ja, ik sta het u te vertellen, maar u hebt er niks aan. Wij hebben een andere schuilplaats, een andere toevlucht. En welzalig hij die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Onze schuilplaats is in de hemel uiteraard. Of moet ik zeggen in Christus? En dan zeg ik, Christus is onze rotsteen. Dus dan schuilen we toch in Petra. In Sela. Ja, dat is echt waar. Maar goed, laten we eens kijken wat hier staat. Er staat, maak het bekend in het midden der jaren. En dan het laatste van vers 2. In de toorn Want de dag des toorns begint immers. In de toorn gedenk Rogama. Ja, ik vertel u een heleboel, maar we hebben weinig tijd vandaag. Hè? En we doen dit ook niet elke week. Dus in de toorn gedenk Rogama, gedenk des ontfermens. Dat was dus een verwijzing naar Hosea. En dan verder. God kwam van Teman. Sommigen vertalen met God kwam van het zuiderland. Want Teman betekent zuiden. En men weet niet of het hier opgevat moet worden als een plaatsnaam of als een windrichting. Maar dat maakt niet uit. U weet dan meteen hoe het zit. Het gebied ten zuiden van Israël, dat heet zo Teman. Het zuiden. Hè? Ja. Dus God kwam van Teman en wij dachten dat God uit de hemel kwam, hè? Ja, dat is ook zo natuurlijk. Dat is ook wel waar, maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het om dat als de Heer straks wederkeert tot Israël, naar Kanaan zal ik dan maar zeggen, komt hij letterlijk lopend uit Teman. De Heer zal voor hen aangezegd optrekken. De Heer in hun spits, zegt Micha 2. Vanuit Edom, vanuit Bozra en dus vanuit Sela. En zo staat het hier ook. God kwam van Teman. Eigenlijk had het natuurlijk vertaald moeten worden met God zal komen van Teman. Want dat kun je net zo goed zo vertalen. Er is geen enkel bezwaar tegen. God zal komen van Teman. En de heilige van de berg of het gebergte Paran. Waaruit volgt dat Paran inderdaad in Teman ligt. En zo is het maar net. En dan staat het punt. Sela punt. En op grond daarvan zeg maar, oh, dit is een psalm. Ja, echt, zo werkt dat. Moet je niet om lachen, ik bedoel dat bloedserieus. Zo weet dat men zegt, er staat Sela, dus is het een psalm, want het staat in de psalmen ook steeds. En dan zeggen we, oh, en dan weten we nog niks. Hè? Want nou vraag ik weer, waarom staat dat er dan? Waarom staat er nou Sela, opdat wij zouden weten dat het een psalm is? Natuurlijk niet, want daar stond het er wel boven. Een psalm van David, of in dit geval een psalm van Habakuk. Hè? Nee, er staat Sela, maar de vertalers weten er geen raad mee. Maar dat woord Sela wat hier staat, dat is ook niet goed vertaald. Er staat niet Sela, er staat letterlijk te Sela, of van Sela, of in Sela, of bedenkt u zelf maar een voorzetsel, het kan niet schelen welke. Als het maar past in het zinsverband is het goed. En Sela is dan de plaatsaanduiding. In Sela, te Sela, van Sela, na Sela, vanwege Sela, of hoe je dat maar zegt. En Sela is gewoon de plaatsnaam. En dus moeten we lezen, God kwam of zal komen van Teman en de heilige van de berg Paran in Sela. Of te Sela. Of in het Grieks, te Petra. Of van Petra, dat is helemaal geen probleem. En als u nou heel snel bent, dan hebt u meteen begrepen dat het dat dus in de psalmen ook altijd betekent. En dat is het nou juist. He? Dat betekent het in de psalmen ook. Zal u dat zo demonstreren? Maar dan staat hier dus dat de Heer bij zijn wederkomst komt uit Petra. Vanuit Petra, vanuit Bozra, vanuit de schaapskooi komt hij naar Jeruzalem toe. Maar ik wil u nog even lezen. Micha 2, ik heb het nou een paar keer uit mijn hoofd gezegd. En Micha staat dus voor hem. Voor... Dat kan dus niet, hè? Micha hoofdstuk 2, vers 12, de laatste twee versen dus. Waar staat, voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Het overblijfsel van Israël. Zij die gelovig overgebleven zijn. Het gelovig overblijfsel van Israël uit de verdrukking. Voorzeker zal ik Israël overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamenzetten als schapen van Bozra. Of ik zal het tezamenzetten als schapen in Bozra. Nogmaals, Bozra was de hoofdstad van Edom, maar Petra of Sela was dat ook en het ligt een paar kilometer van elkaar af. Dus het gaat gewoon om hetzelfde gebied. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen deunen. Nou, dat merkwaardige taalgebruik natuurlijk, vreemd idioom. Maar duidelijk is dat het gaat om schapen, een kudde in het midden van haar kooi. En die kooi is in Bozra of bij Bozra. En die kooi is gewoon Petra. Natuurlijke schaapskooi. Tussen de rotsen. En dan staat er dat ze daar verzameld zullen worden. En vervolgens, vers 13, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Peres, staat er letterlijk, zal voor hun aangezicht optrekken. En het is een aanduiding van de Heer zelf. De Heer zal voor hun aangezicht doortrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan. En door dezelfde uittrekken. Als u het mij vraagt, gaan ze dus door die kloof, de rotskloof, weer naar buiten, door de sik. En gaan ze naar buiten en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En wie is nou de koning van de schapen? Ander woord. Herder. Hè? Dat is hem toch? De herder der schapen. Hun koning. Want de herder is dan de koning. En zoek u het woord herder maar op in de Bijbel met een concordantie. Dan zult zien dat er in vele gevallen in één adem genoemd wordt met de koning. Koning namelijk de herder. Hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. En mocht u niet weten wie de koning is, staat het erachter. En de Heere, Jehovah dus, in hun spits. En die koning is Jehovah. Zie? Nou. En dan wilde ik u nog iets uit de psalm laten zien, want ik had het over Sela. En u weet over Sela, het woord Sela, vertelt men nogal vreemde verhalen, als zou het iets met de muziek te maken hebben. Dat betekent dan dat men bedoelt dat wij er niks mee te maken hebben, dat het voor ons geen betekenis heeft. Maar dat kan natuurlijk niet. En bovendien kan men op geen enkele manier ook bewijzen dat het iets met muziek of zoiets te maken heeft. Men weet domweg niet wat het betekent, omdat men het woord niet herkent. Men weet er niks mee aan te vangen. Maar het staat er toch duidelijk. Ik lees u Psalm 3. De eerste psalm waarin Sela genoemd wordt. Daar staat een psalm van David als hij vloot voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. O Heere, hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God in Sela. Doch gij, Heere, zijt een schild voor mij, mijn eer, en die mijn hoofd opheft. Ik riep met mijn stem tot de Heer en hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid in Sela. Die berg heet dus Paran, dat weet u vast, hè? Hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid in Sela. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heer ondersteunde mij. Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des volks die zich rondom tegen mij zetten, want het gaat over de grote verdrukking. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op het kinderbakken geslagen, de tanden der goddelozen hebt gij verbroken. En in de schrift wordt veel gesproken over strijd, maar de strijd is altijd in de eerste plaats een strijd om het woord, om het spreken. En ik moet altijd een beetje lachen, want ik probeer mij voor te stellen hoe deze vijanden van Israël spreken. Want er staat, gij hebt al mijn vijanden op het kinderbakken geslagen. De tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Dan kun je alleen nog een beetje slissen, maar meer niet. He? Sissen heet dat in de Bijbel. Zoek het maar eens op in de Statenvertaling. Sissen. Dat betekent namelijk niks meer. Maar dat is waar het om gaat. Al wat die vijand spreekt, die vijand die zou grote woorden spreken tegen de Allerhoogste, werd er gezegd. Hè? Maar die vijand hier, die kan helemaal niet meer spreken. Hij heeft niks meer te zeggen. En dus is hij ook zijn macht kwijt. U weet, afgoden zijn stom, omdat ze niet spreken. Stomme afgoden. Ze zijn machteloos. Zij hebben geen stem. Ze hebben niks te vertellen. Ze kunnen ook niks. En hier worden deze vijanden monddood gemaakt en daarmee verliezen ze hun macht. Met de kinderbakken. Zoek het woord kinderbakken maar eens op in de Bijbel. Dat is interessant. Ezelskinderbakken komt ook nog voor. Ja, geweldig. Bij Simpson, ja. Van een ezel notabene. Hè? Nou, misschien, weet ik nog niet. Hè? Jazeker, maar het heeft allemaal met het spreken met dat woord dus te maken, hè? En aan de ene kant heb je een ezelskinderbakken waarmee de Filistijnen verslagen worden. En de andere keer wordt het kinderbakken van de ezel gewoon gebruikt om te spreken. Dat was Biliam, bij Biliam dus. Ja. Ja, je moet die verbanden even zien. Hè? Het gaat om het woord. Het woord van de ezel is in de praktijk trouwens het woord van de vernederde koning. De koning die kwam op een ezel. Het woord van de Heer Jezus bij zijn eerste komst.
Ja, ja.
Makkelijk, hè? Nou, gaan we verder. Vers 8 nogmaals van Psalm 3. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen, de tanden der goddelozen hebt gij verbroken. Het heil is des Heeren. Nou, dat is bijna letterlijk de naam Jezus. Jehoshua, het heil is des Heeren. Dat is de vertaling van de naam Jozua, hoor, of Jezus, Jehoshua. Het heil is des Heeren. Uw zegen is over uw volk in Sela. Ja, daar is de psalm mee verklaard, dacht ik. Het spreekt over de toekomst van Israël, straks in en ook onmiddellijk na hun grote verdrukking. En over de komst van Christus voor Israël. En dan vervolgens over de verlossing vanuit Sela of Petra terug naar het land. Terug naar Canaan verzameld, door de woestijn heen. En daar spreken al die psalmen over. En elke keer als Sela genoemd wordt, dan heeft het dus die betekenis. Nou, dat is alles. Nou ga ik terug naar Lucas 15. Want daar hadden we het over de 99 schapen die bewaard werden in de woestijn. Of zoals dezelfde gelijkenis, maar dan in Matthäus 18 zegt, ze worden gelaten op de bergen. En de gedachte is dus dat Israël verzameld wordt in Petra, in de toekomst. Ik praat nu even alleen maar over de toekomst. Ze worden verzameld daar in de toekomst. En die verzameling gaat door. De Heer zoekt, hij verzamelt net zolang tot ze er allemaal zijn. Want geheel Israël zal verzameld worden. Al de uitverkorenen zullen verzameld worden van de vier winden. Ze zullen bijeengezet worden, verzameld worden, daar in Petra, midden in de woestijn. En vanuit de woestijn zullen ze optrekken naar het beloofde land. Dat is ongeveer hetzelfde als wat in het verleden gebeurde. Israël werd verzameld vanuit Egypte, wat een beeld is van de wereld, naar de woestijn. Daar werden ze verzameld, niet bij Paran, maar bij een andere berg, namelijk Sinaï. En vandaar trokken ze dan ook, uiteindelijk langs dezelfde weg trouwens, naar Canaan toe. De geschiedenis herhaalt zich dan in de toekomst. Maar het algemene principe is dat de Heer zijn kudde bijeenhoudt, verzamelt en ze op een veilige plaats zet. Dat is waar die psalmen over spreken. Ik citeerde net al even een zo'n psalm, zo even, van wel gelukzalig die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Maar dat is een gedachtegang die vooral in de psalmen veel genoemd wordt. En in de letterlijke betekenis hebben ze betrekking op die schuilplaats die God hen bereid heeft in de woestijn. En is het niet een merkwaardige gedachte dat Jacob straks in de toekomst zijn toevlucht moet vinden, zoeken bij Esau. U weet, het laatste wat we van Esau weten is dat hij zich met Jacob verzoende. Nou, eigenlijk was het andersom, eerlijk gezegd. Jacob verzoende zich met Esau. En daarna heeft niemand meer wat van Esau gehoord eigenlijk. Er speelt niet zo'n rol meer, maar in de toekomst vinden we dat Jacob, die immers met Esau verzoend is, zijn schuilplaats zoekt in Esau, bij Esau of bij Edom. De tweede naam die je dan had, hij had nog een naam, Seir. En zet die maar in het rijtje van Teman, Paran, Sela, Seir. Want Seir is een andere naam voor het gebied van Edom. Seir was de bijnaam, ook een bijnaam van Esau, dat betekent namelijk de harige. Maar het principe is dat God de zijnen verzamelt op een bepaalde plaats. En er zitten kudden bijeen waar ze veilig zijn. Deze herder laat ook niet de 99 in de steek. Hij beschouwt hen als veilig. Als verzorgd. En dat is ook wat de rest van de gelijkenis uitdrukt. Want kijk, wat ik nu even aan het doen ben, dat is die gelijkenis meteen een veel bredere, diepere betekenis geven dan de eerste. De eerste betekenis houdt verband met die situatie daar in Lucas 15. Namelijk dat die schriftgeleerden en fariseeën die zich beschouwen als de meest vooraanstaande Israëlieten, de meest vooraanstaande mensen in het uitverkoren volk, zal ik maar zeggen, dat die jaloers zijn eigenlijk op die zondaren en tollenaren met wie de Heer omgaat. Maar het antwoord wat de Heer geeft is feitelijk, nou, jullie zijn er toch al? Jullie zijn toch veilig? Jullie komen toch niks tekort? Jullie beschouwen jezelf toch als rechtvaardig? Daarvoor maak je dan zorgen? Dan hoef ik me niet om jullie te bekommeren. Ik moet mij bekommeren om degenen die niet veilig zijn. Waaruit me weer blijkt dat een evangelisatie bepaald niet zo geweldig veel gedaan werd in die dagen. Ja, denk er maar even over na. Dat doe ik ook even. Want denk nou niet dat het in onze dagen zoveel beter is. Want dan moet ik u toch waarschuwen. Natuurlijk wordt er veel geëvangeliseerd. Maar de ervaring leert, zelfs mijn hoogst persoonlijke ervaring, voor zover dat gewicht in de schaal legt, die leert dat zodra iemand behouden is, zodra iemand binnenkomt in de schaapskooi, in wat wij dan voor de schaapskooi verslijten, zal ik dan maar zeggen, blijkt dat hij daar gewoonlijk toch niet welkom is. Dat wil zeggen, we halen iemand eerst binnen, we brengen hem het evangelie, we hopen dat hij tot geloof komt, we halen hem binnen. En zeggen dan vervolgens tegen hem, en als je je nou niet gedraagt zoals wij het willen, kun je weer vertrekken. En dat is geen evangelie. Maar het is meestal wel het laatste woord. Ja, niemand hoeft zich aangesproken te voelen, daar gaat het niet om. Ik praat maar even zo over wat ik dan zo meemaak zelf en wat ik zie wat er bij anderen gebeurt. Dus ik bedoel maar, evangelisatie houdt in dat we zeggen dat God ons aangenomen heeft en dat God dus iedereen aanneemt en in tweede instantie dat wij dus ook iedereen aannemen. En als ze van u zeggen dat u omgaat met hoeren en tollenaren, dan zeg ik nou, dan is het goed. Dat gaat goed, zo moet het ook. Hè? Toch? Want ook wij hebben tot taak, onder andere dan, hè? Of laat ik zeggen, wij kunnen tot taak hebben inderdaad te zoeken dat wat verloren is om het te brengen bij de Heer. Dat is een heel eenvoudige zaak. Maar goed, waar het nou om gaat is dat de Heer deze mensen uitlegt dat degenen die er al zijn, of zich verbeelden dat ze er al zijn, inderdaad niemand nodig hebben. Die hebben die herder ook niet nodig. Die zijn al binnen. Ze beschouwen zich als de kinderen, de zonen van Abraham. Dat zeggen ze immers. Hè? En ze beschouwen zich als uitverkoren. Ze beschouwen zich als ingelijfd bij het verbond. Dat is dan een wat nieuwere term, maar het betekent hetzelfde. En dus zijn ze dan komt het wel goed. Nou, zegt de Heer, dan hoef ik met jullie ook niet te bemoeien. Maar het punt blijft dat deze gelijkenis niet alleen van toepassing is op de gebeurtenissen daar, ter plekke, maar dat het tevens een diepere betekenis heeft in de eerste plaats in verband met Israël. Ik kom daar vanmiddag wel wat uitgebreider op terug, op die dubbele betekenissen van die gelijkenissen. Want ik ben nog lang niet klaar, er zit nog veel meer achter, maar dat komt vanzelf wel. Waar het nu om gaat is dat hier uitdrukkelijk vertelt dat de Heer diegene die verloren gaan, diegene die verdwaald zijn, die weg kwijt zijn geraakt, verzamelt en hen zet op de plek die hij daartoe verkozen heeft. Dat is alles. Hij gaat uit naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En dan staat er dat hij vindt. Ja, wat dacht u dan? Dat hij het niet vinden kon? Natuurlijk wel, hè? Hij vindt. Dan staat er. Als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouderen verblijd zijnde. Er staat zo'n merkwaardige uitspraak in de Bijbel. Die zoekt, zal vinden. Maar heb je er wel eens over gedacht dat degene die iets verloren heeft, degene is die zoekt? Niet degene die verloren is, zoekt. Als ik mijn portemonnee kwijt ben, zoekt mijn portemonnee niet zichzelf. Met andere woorden, als het schrift zegt die zoekt zal vinden, slaat het ook in de eerste plaats op de Heer Jezus zelf, op God zelf. Hij is degene die verloor, hij is degene die terugzoekt en vindt. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken, dat wil zeggen te zoeken en te vinden, dat wat verloren was. En zo ook hier. Er staat in vers 5, als hij het gevonden heeft, niet indien, maar er staat zoveel als zodra dat gebeurd is. Het is niet twijfelachtig, het is zeker dat hij vindt. Als hij het gevonden heeft, namelijk niet zomaar een schaap of niet zomaar een dier, maar net die ene van die kudde. Hè? Als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouderen, verblijd zijnde. Ja, misschien is dat schaap ook wel blij, maar dat staat nog te bezien. Kunnen jullie zich dat voorstellen? Dat is helemaal niet zeker. En dat staat er ook niet. Als wij gevonden worden, zijn we misschien blij. Dat kan wel wezen, maar dat is niet het eerste aan de orde. Het eerste wat aan de orde is, dat degene die zocht, omdat hij wat verloren was, dat die blij is. De Heer is blij in de eerste plaats. Of wij het ook zijn, dat hoop ik. Maar het wordt hier weer niet genoemd. Er staat, als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouderen, verblijd zijnde. En die uitspraak hier, die doet mij denken aan een uitspraak die een paar hoofdstukken eerder staat in Lucas 10. Er was ook iemand die wat vond. Er was een Samaritaan. Die wat vond. Er staat in vers 33. Maar een zeker Samaritaan reizende kwam omtrent hem en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Met innerlijke ontferming werd hij bewogen. Hetzelfde staat trouwens ook over die vader van die twee zonen uit, laten we zeggen, de vader van de verloren zoon. Toen hij zijn zoon zag terugkeren, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Het is exact dezelfde uitdrukking, maar het is de term die altijd normaal gebruikt wordt in verband met de Heer zelf. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen was. En hier staat het van deze Samaritaan, omdat hij een beeld is, een type is van de Heer. En er staat, hij ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen, rugama, ontferming. En daar staat er, en hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En in die gelijkenis van het schaap staat, hem, als hij hem gevonden heeft, legt hij het op zijn schouderen. En de betekenis is precies dezelfde. Want dat eigen beest uit Lucas 10 heeft gewoon de betekenis, althans overdrachtelijk, van hij neemt hem op zichzelf, op zijn persoon. Zijn eigen beest heeft in diepste wezen de betekenis van zijn eigen lichaam. Het woord beest moet u betrekkelijk ruim zien. Het woord beest betekent gewoon een levend wezen. Op zijn eigen levende wezen. Daar droeg hij hem in. Zo worden wij gedragen door de Heer. We zijn lid geworden van zijn lichaam. Door geloof en door wedergeboorte. We zijn geheven op hem. Hij draagt ons. En zo is het met dit schaap ook. Hij legt het op zijn schouder. Dat wil zeggen, het schaap hoeft niet eens meer te lopen. Als het zelf loopt, verdwaalt het maar. Moet het lopen ook aan de herder maar overlaten. Die brengt je wel terug. Hij weet de weg. En verder, als je lopen kunt, kun je maar het beste gewoon achter hem aanlopen. Zijn stem volgen. Niet zijn reuk. Niet op je ogen vertrouwen, maar altijd zijn stem volgen. De schapen volgen de stem van de herder. Ze volgen zijn woord. Hij spreekt tot hen, dat geldt voor ons ook. We volgen zijn woord. Maar goed, hier staat, hij legt hem op zijn schouder, dat wil zeggen, hij draagt ze zelf. En hij zorgt er hoogstpersoonlijk voor dat hij het terugbrengt. En hij beschouwt het als een overwinning, niet voor het schaap, maar voor zichzelf. Dat dit schaap teruggebracht wordt tot de kudde, want het was zijn kudde. En dan staat er, vers 6, en te huis komende, roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Het was zijn schaap. Zijn eigen schaap. Zat er uitdrukkelijk bij, ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En de blijdschap is aan de kant van de herder, en er wordt gezegd dat hij thuis komt, en blijdschap heeft met vrienden en geburen. En daar kun je natuurlijk lang over nadenken wat dat nou een beeld van is. Maar het hoeft niet, want het staat gewoon in het volgende vers. Er staat, ik zeg u lieden, dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dat wil zeggen, het thuis van de herder is de hemel. En de blijdschap is in de hemel. Niet in de schaapskooi. Ja, misschien ook, maar daar gaat het niet om. Dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat de blijdschap is in het huis van deze herder. En het blijkt te zijn de hemel. En de herder is dus in feite inderdaad de Heer zelf. Maar er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Nou ja, onder ons gezegd, wat heeft die zondaar eigenlijk gedaan? Wat heeft de schaap nou gedaan? Hij heeft zich alleen maar laten vinden. Dat is al. Hij heeft niks gedaan. Hij zeg maar alleen maar laten vinden. Hij heeft zich op de schouder van de herder laten leggen en dat was al. En verder heeft hij het gewoon aan de herder overgelaten. Nou, dat is de praktische les die wij eruit moeten leren. Laat het maar aan de Heer over. Laat je door de Heer dragen. Dat komt vanzelf goed. Maar in ieder geval, blijdschap is er aan de kant van de Heer. En dus in de hemel over die ene zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen. Maar dat is natuurlijk knap cynisch in dit geval. die de bekering niet van nodig hebben. Want de schriftgeleerde fariseeën waren vaardig voor het recht. Zij beschouwden zich als rechtvaardig in overeenstemming met het recht, namelijk met de wet. Nou zegt de Heer, heb je geen bekering van nodig. Als dat zo is, laat dan maar zitten. En de Heer bemoeit zich met zondaren. Met hen die geen verbeelding hebben. Met hen die weten dat ze zondaren zijn. Die zich bewust zijn van een zondige positie. Zij worden gezocht en gevonden door de Heer. In het verleden, in het heden en ook in de toekomst. Maar daarover hebben we het vanmiddag. Ja, wat vliegt de tijd, hè?